Vanmiddag wil ik graag met u spreken naar aanleiding van een uitspraak in Romeinen 6. Om te beginnen. Romeinen 6 bestaat in vers 3. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. In dit vers, vers 4 bedoel ik speciaal, in vers 4 wordt een directe vergelijking gemaakt tussen de Heer Jezus Christus en ons die geloven. De eenvoudige gedachte is dan dat wij op grond van geloof deel gekregen hebben aan de zegeningen van Christus. En dat zal voor de meesten nu bepaald niet nieuw zijn. De gedachte is immers dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening. In de hemel nog wel, staat erachter, in Efeze 1 vers 3. Maar daar gaat het me nou niet speciaal om. Waar het wel om gaat, is dat wij deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus. Of zoals de apostel Petrus het eenvoudig samenvat in 1 Petrus 1 vers 3. Hij heeft ons, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Waarbij uiteraard de achterliggende gedachte is dat wij inderdaad verbonden zijn met deze Christus die eenmaal leed en stierf, weliswaar, maar die de dood heeft overwonnen en gezeten is ter rechterhand Gods. Waar nu verder het hele Nieuwe Testament feitelijk over spreekt, is het resultaat daarvan. De gevolgen namelijk van de opstanding van Christus, natuurlijk voor ons, maar dat hoef ik er nooit bij te zeggen, dat bedenken we meteen wel. Maar in de eerste plaats wat de consequentie is van de opstanding van Christus voor hemzelf. En consequentie betekent zoveel als het vervolg of gevolg, zodat het erom gaat wat nu voor de Heer zelf de gevolgen zijn van zijn opstanding. Hoe het namelijk sindsdien verder ging of verder gegaan is, hoe je dat maar zeggen moet. En eigenlijk hoe het verder zou gaan, want daar wilde ik het speciaal over hebben. De gedachte is namelijk dat hoe het ook verder gaat, het is aangekondigd in het Oude Testament. Meest fundamenteel en meest elementair. De gedachte zoals we hem hier vinden in Romeinen 6 vers 4 is natuurlijk heel eenvoudig. De gedachte is dat Christus uit de doden is opgewekt, natuurlijk. Maar er staat dat dat is tot de heerlijkheid des Vaders. En dat betekent eenvoudig dat hij door zijn opstanding uit de dood verheerlijkt is geworden. In de eerste plaats, maar in de tweede plaats houdt het ook in dat hij nu leeft om zijn hemelse Vader te verheerlijken. Dat is niet alleen de bedoeling van zijn opstanding als zodanig, maar het is de bedoeling van zijn opstandingsleven, als ik dat zo zeggen mag, uiteraard. Kijk, geboorte, en dus ook wedergeboorte, is nooit doel in zichzelf, hooguit een voorlopig doel, maar het is nooit een doel in zichzelf. Integendeel, het gaat er juist om dat wij leven ontvangen en sindsdien stellen wij ons de vraag waartoe het eigenlijk dient. Waar het voor is, wat we ermee moeten of wat de zin ervan is, om het eens wat plechtiger te zeggen. Maar dat is waar het om gaat. En hetzelfde geldt niet alleen voor geboorte, maar net zo goed voor wedergeboorte. En dus voor opstanding uit de dood, want dat is feitelijk wat het is. Waartoe die wedergeboorte? Wel, niet alleen maar om ons te redden van een oude wereld uiteraard. Integendeel, waarom zouden we gered worden van een oude wereld? Die eindigt vanzelf wel. En wij als deel van deze oude schepping, van nature, wij lopen ook vanzelf naar ons einde toe. Hoe dan ook, of we dat nou leuk vinden of niet. Het is nooit zo aardig om het te zeggen, hebben we afgesproken. Maar niettemin, zo is het nou eenmaal. Daar komt vanzelf wel een eind aan. Dat is het probleem niet. Het gaat er juist om dat we op zeer actieve wijze daarvan verlost zouden worden. Namelijk, nieuw leven zouden krijgen in de plaats van het oude. En zoals het wij van nature geneigd zijn het oude ergens aan te wijden, het oude leven ergens mee te vullen, ergens aan te besteden, ergens op te richten. Zo is het natuurlijk vanzelfsprekend de bedoeling dat het nieuwe leven wat wij ontvangen ook inderdaad een doel heeft. Het zou ergens toe moeten leiden, het zou ergens op gericht moeten zijn, het zou resultaat moeten hebben ergens enzovoorts. En dat geldt niet alleen voor ons, Maar dat geldt in de eerste plaats uiteraard voor de eersteling zelf, namelijk de Heer Jezus Christus. En van hem staat hier dat hij is opgewekt tot de heerlijkheid des vaders, namelijk om zijn vader te verheerlijken. Uitgebreid terug te vinden overigens in het zogeheten hoge priesterlijk gebed van Johannes 17, maar daar ga ik nou niet naartoe. Hij leeft dus nu actief om zijn vader te verheerlijken in dienst van zijn hemelse vader. Tot slot, wat betekent het anders? Dat hij tot zoon gesteld is bij de opstanding van Christus. Als niet die zoon zou zijn tot heerlijkheid des vaders. Bijna vanzelfsprekende zaak. En daartoe leeft hij nu. En in tweede instantie staat er dan dat gelijkerwijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders. Alzo ook wij die deel hebben aan zijn opstanding. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen en dus actief leven zouden. Waarbij de gedachte is dat waar het leven van Christus is tot heerlijkheid des vaders, daar zouden ook onze levens zijn tot heerlijkheid des vaders. En andersom, waar wij in nieuwheid des levens zouden wandelen en dus actief zijn, zou de Heer Jezus Christus dat uiteraard zelf ook. En dan hebben we de vergelijking van twee kanten bezien. Hier wordt dit slechts samengevat. Het wordt in Romeinen, de rest van Romeinen 6 iets verder uitgebreid. En daarna wordt het vanaf hoofdstuk 12 nog uitgebreider uiteengezet. Niettemin, deze waarheid wordt in het Oude Testament ook al aangekondigd. Zij het dan elementair, fundamenteel, of hoe je dat maar zegt. Kort dus, maar wel heel to the point, om het dus in het Engels te zeggen, geloof ik. Het is Engels, geloof ik. Nou goed, laat maar zitten. He, maar we vinden dat inderdaad in het Oude Testament, waarvan wij weten overigens dat daar de opstanding van Christus, van de Messias, nou bepaald niet uitgebreid en direct en expliciet genoemd wordt. Per slotverrekening, de opstanding van Christus was een verborgenheid in het Oude Testament, maar het betekent dat we het daar wel degelijk terugvinden. Maar niet alleen dat, we vinden ook het vervolg daarvan in het Oude Testament terug. Niet alleen zijn opstanding, maar ook wat er verder volgt. Daartoe neem ik u dan toch maar mee naar de psalm. Ik denk dat ik me daarmee toe beperk vanmiddag, voor het gemak. Daar waren we vorige keer ook, geloof ik, hè, psalm. Ja. Psalm 22. In de eerste plaats. Dat is een psalm die we allemaal geacht worden te kennen, overigens. Een psalm van David, voor de opperzangmeester. U kent het verhaal langzamerhand over de opperzangmeester. Hè? Wel opper, maar geen zangmeester. Nou, wel opper, geen zang, maar wel meester. Dat was het eigenlijk. Hè? Opper en meester is allebei een aardige vertaling van het begrip. De zang heeft er wel mee te maken, maar zit niet in het woord. Maar daar hebben we het verder niet over. En op de dageraad, over de dageraad zullen we verder ook niet spreken. Maar wel over vers 2 even, om meteen te weten waar het over gaat. Waar staat: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing en verre zijnde van de woorden mijns brullens. En in elk geval weten wij nu dat we terecht zijn bij de kruisiging van de Heer Jezus. Dat kan niet missen, want hij zelf citeerde een deel van vers 2 hier in de tijd, toen hij bad: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? U zult het vaker uit mijn mond gehoord hebben, maar ik blijf het herhalen. Ik heb daar zo mijn redenen voor. Ik maak er bezwaar tegen als slechts de woorden van de Heer Jezus geciteerd worden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Want de bedoeling van elke uitspraak in het Nieuwe Testament die ontleend is aan het Oude, is dat men het Oude zou naslaan om daar alles te lezen wat daar gezegd wordt. Dat is nou eenmaal de bedoeling. Kijk, wij verwijzen gemakkelijk even naar Psalm 22 vers 2, dat is het dan. In het Nieuwe Testament gebeurt dat niet. Die verzenindeling bestond trouwens in die dagen nog niet, voor zover ik weet. Voor zover ik mij herinneren kan. Maar goed. En dus wat er gebeurt is dat een citaat genomen wordt, een deel van een oud-testamentische uitspraak, maar met de bedoeling uiteraard dat dat hele schriftgedeelte naar voren gehaald wordt. Men zou het nazoeken. En dat behoedt ons voor de meestal erg diepzinnige en vooral filosofische bespiegelingen over de uitspraak van de Heer Jezus. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar heb ik veel over gehoord, over die uitspraak. Maar het probleem is gewoonlijk dat men hem half citeert, zoals de Heer Jezus trouwens zelf deed, moet ik toegeven. Maar hier in deze psalm staat exact wat de betekenis van de uitspraak is. Er staat namelijk, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? En dat is ook maar een keuze die de vertalers gemaakt hebben. Ze hebben het vragend voornaamwoord vertaald met waarom. Ook voor de hand had gelegen om het gewoon te vertalen met hoe lang. Kan net zo goed. Hoe lang hebt gij mij verlaten? En eventueel kan het ook met gemak vertaald worden met hoe ver hebt gij mij verlaten? Hoe lang is in de tijd immers en hoe ver is in plaats? Hoe ver bent u bij mij vandaan? Maar in de praktijk is de betekenis dan duidelijk genoeg. Het is weliswaar een vorm van verlating, maar tot op zekere hoogte. Er is ergens een grens. Tot hoe ver is die verlating of hoe lang zal die verlating duren? Hoeveel dagen duurt het nog totdat er verandering in komt? En die vraag, die kunnen wij in één klap beantwoorden, hoeven we niet over na te denken. Hoe lang duurde het? Hoe lang zou het duren? Officieel 3 dagen. He? Volgens de inclusieve Joodse rekenwijze. He? Zoals de Bijbel ons die ook aanreikt. Dat wil zeggen, de verlossing, er zou verlossing komen. Er staat toch verre zijnde van mijn verlossing. Op grond van verre zijnde van mijn verlossing zou men dus vertalen, mijn God, hoe ver hebt gij mij verlaten? En dan zeggen wij, hoezo, hoe ver? En het antwoord is dan, nou, verre zijnde van mijn verlossing, want mijn verlossing komt nog niet. En daarmee verre zijnde van de woorden mijns brullends. Want de gedachte is dat de Heer Jezus schreeuwde, brulde tot God. En dat staat niet alleen hier, dat staat ook op vele plaatsen. Met name weer in de psalmen, maar ook in het Nieuwe Testament. Niet in de laatste plaats. Hebreeën, maar daar gaat het nou verder niet om. De gedachte is dus dat de Heer Jezus aan het kruis deze psalm citeerde. En dus deze woorden aanhaalde. Maar niet omdat hij zonder hoop was. Dat kan trouwens niet missen, want in elk geval is het zo dat deze psalm niet alleen in vers 2, maar in al wat er verder volgt, in de eerste plaats een beschrijving geeft, zij het dan redelijk bedekt, maar een beschrijving geeft van het lijden dat op Christus komen zou, met de term van 1 Petrus uiteraard. Maar de psalm spreekt net zo goed over de heerlijkheid daarna volgende. En als de Heer Jezus dit deel van de psalm, gewoon het eerste echte vers zal ik maar zeggen van de psalm, begint te citeren, de inleidende woorden laat ik even weg, dan betekent het dus dat hij met die woorden de hele psalm op zichzelf van toepassing brengt. En dat betekent automatisch dat ook niet alleen het eerste vers, maar ook de laatste versen van deze psalm op hem van toepassing zijn. En alles wat ertussen ligt. Maar de laatste versen spreken niet over lijden. De laatste versen spreken over vers 28 bijvoorbeeld. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren. En hij heerst, of namelijk hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken. En die zijn ziel bij het leven niet kan behouden. Dat wil zeggen, zelfs de doden zullen opstaan. Het zaad zal indienen, het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen, den volke dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. En het spreekt dus, zonder op de details in te gaan, het spreekt dus over de dagen van de openbaring van zijn koninkrijk. Verlossing dus zou wel komen, maar niet onmiddellijk. En dat is de strekking in elk geval van vers 2 en 3. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet. En ik roep des nachts, en ik heb geen rust of geen stilte, enzovoorts. En wat denkt u van vers 8? Allen die mij zien, bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. En dat waren precies de woorden van de spotters in Matthäus 27. Wordt er rechtstreeks aangehaald. Ook letterlijk hier uit de psalm. Maar het wordt hier op voorhand al gezegd. En heel duidelijk is natuurlijk ook vers 16. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En de Heer riep, mij dorst. Die had kennelijk dus deze psalm in gedachten. En wat denkt u van vers 19? Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Gaat allemaal over de kruisiging en al wat daarmee samenhing. Het wordt hier van tevoren aangekondigd. En dan gaat in vers 20 het gebed van de Heer Jezus als het ware verder. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Want die Heer mag dan verre geweest zijn. Die God mag dan verre geweest zijn. Niettemin, er zou hulp komen en wel op de derde dag. En niet op de derde dag van 2000 jaar. Dat kan ook, maar dat gaat over de wederkomst uiteraard. Maar op de derde dag op de kalender. Een gewone kalenderdag. En dus haast u tot mijn hulp. En dan vers 21, red mijn ziel. En ik zeg weer wat ik tegenwoordig altijd zeg. Ziel is praktisch leven of levenswandel. Red mijn levenswandel. Het gaat niet alleen maar om opstanding uit de dood, maar om het verder leven daarna. Red mijn ziel van het zwaard. Nog altijd een beeld van de dood. Red mijn eenzame van het geweld des honds. En wat hier vertaald is met eenzame is, voor zover ik zo weet, hetzelfde als wat op andere plaatsen vertaald wordt met enig geborene. Dus hetzelfde, mijn eenzame, mijn enig geborene. Het heeft niks met geborene te maken, maar via vertalingen komt het zo tot ons. Een term dus ter aanduiding in elk geval van de Heer Jezus zelf, en daar gaat het ook over natuurlijk. Red mijn eenzame dus van het geweld des honds. Wel, in Hebreeën heet het gewoon het geweld des doods. Maar deze hond hier kennen wij ook, als het goed is, uit de klassieke literatuur. Nee, ik bedoel niet Asterix, ik bedoel nou echt iets klassieks. De helle hond namelijk. Kerberus, of hoe je dat maar uit moet spreken. De helle hond, de driekoppige hond die de uitgang, daar gaat het om, van de dood bewaakt. Men kan er niet uit, want die hond die loopt daar. Wat je noemt de waakhond dus. Hè? De helle hond heet zoiets in een mooie Nederlandse allitererende uitdrukking. Een helle hond. Goed. Wat voor kinologen onder ons. Maar er staat dus, red mijn ziel van het zwaard, van de dood dus. Red mijn eenzame van het geweld des honds, geweld des doods dus. Verlos mij uit des leven muil. Dat is uiteraard ook gewoon de dood. Dat heb ik even nagevraagd bij Daniel. Nou ja, de een wordt begraven in een net graf met een steen ervoor en een zegel erop. En de ander wordt geworpen in een leeuwenkuil met een steen ervoor en een zegel erop. Want dat was met Daniel het geval. Precies zo. Er zijn nog meer verbanden, maar die noem ik nou maar niet. Dat is een beeld van de dood. De verscheurende werking van de dood. Verlos mij uit des leven muil. Dus er staat nou drie keer bedekt, via andere uitdrukkingen, met opzet, dat het gaat om gebed, om verlossing uit de dood. Maar u weet hoe dat was, hè. Als de oversten deze, even onder elkaar, want ze mogen het niet weten. Als de oversten deze wereld, die verborgen wijsheid Gods gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En daarom worden deze dingen bedekt gezegd. En de oversten deze wereld protesteren tegen dit soort verklaringen. Want die zeggen, het is het psalm van David. En David bad niet uit de dood. Dit was niet uit de dood. David was tamelijk levend. Nou, springlevend kun je niet zeggen. Maar hij leefde nog enzovoort. Dus maar een beetje beeldspraak. En daar blijft het dan bij. Toch zo redeneert men dat weg. Niettemin, wij weten dat het wel degelijk letterlijk over de dood gaat. Drie keer en nog een keer, namelijk, en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Eigenlijk, eenhoornen bestaan niet, dat weet u toch, hè? En in de Bijbel komen ze ook niet voor. En dit woord, eenhoorn, is gewoon de vertaling van het Hebreeuwse riem, waarmee, volgens mijn beste weten, de bekende oeros, het wilde rund, werd aangeduid. Trouwens, het beest was feitelijk al genoemd in vers 13, de stieren van Bazan. Dat is precies hetzelfde. Riem, oeros. Nou goed, verlos mij van de hoornen der eenhoornen. van der oerrassen. En er spreekt net zo goed over de dood, uiteraard. Want als je op de honen van zo'n stier terechtkomt, dan roep je niet lang meer olé. Goed. Dus minimaal 4 beelden waarin gesproken wordt over verlossing uit de dood. Maar in elk geval ook in vers 20 nog. Gij heren, wees niet verre, mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Duidelijk herhaalde malen gebed om verlossing uit de dood. Maar dan volgt vers 23. Waar de Heer Jezus zelf, de psalmist, de bidder, weet maar eens, zegt. Als dat gebeurt, als u mij verlost, dan zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. En nog een keer hetzelfde. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. En dat is uiteraard 2 keer hetzelfde. Hè? De gedachte is namelijk dat als de Heer Jezus zou opgewekt worden uit de dood, dan zou hij daarna in de eerste plaats, want zo wordt het hier ook genoemd, hij zou in de eerste plaats de naam Gods, de naam des Heren, vertellen en dus bekendmaken aan zijn broederen. Dan wel, hij zou de lof van God zingen, hij zou God prijzen, in het midden van en dus ten aanhoren van de gemeente, staat hier. Heb je dat? Maar het is 2 keer hetzelfde uiteraard, want mijn broederen is uiteraard gewoon de gemeente. En uw naam vertellen is hetzelfde als ik zal u prijzen, te midden van anderen. Het is gewoon hetzelfde, 2 keer hetzelfde. En de aardigheid is dat Hebreeën 2 vers 12, in mijn Bijbel staat het er keurig bij, maar voor vriendelijk dank. Dat Hebreeën 2 vers 12 inderdaad precies zegt waar het over gaat hier. Ik hou mijn hand even bij Psalm 22, misschien ga ik zo nog even terug. Maar Hebreeën 2, nou ja, Hebreeën 1 en 2 spreken eerst over de opstanding en verhoging van Christus tot aan de rechterhand Gods. Over zijn overwinning dus. En over het feit dat hij de zoon en dus erfgenaam Gods is. Maar daarna spreekt de tweede helft van Hebreeën 2 over hoe hij dat geworden is. En wij weten hoe dat was. Via zijn dood en opstanding namelijk. En dat staat er ook. Want er staat in Hebreeën 2 vers 9 dat wij Jezus zien met heerlijkheid en eer gekroond, zoals in de voorgaande verzen uiteengezet. Maar van hem staat dat hij een weinig tijds, overigens, dat hij een weinig tijds, korte tijd, minder dan de engelen geworden was. Onder de engelen gesteld, hij was namelijk mens geworden. En dat is onder de engelen. En dat was hij geworden vanwege het lijden des doods. Namelijk, opdat hij, door de genade Gods, en voor allen, opdat hij de dood smaken zou. En de dood smaken wil uiteraard zeggen, de dood ervaren, de dood ondergaan. En de bedoeling was dus, dat hij eerst mens zou worden, onder de engelen, in plaats van boven de engelen gesteld zou worden. Omdat hij boven de engelen gesteld is nu, staat in hoofdstuk 1, zeer uitgebreid. Hè? Maar in de tijd werd hij voor korte tijd onder de engelen gesteld, als mens. Opdat hij zou kunnen sterven, voor allen overigens, voor ons allen, vanzelfsprekend. Maar hij zou niet alleen de dood smaken, want op zich is dat geen doel natuurlijk. Hij zou namelijk de dood overwinnen. Dat is wat uiteindelijk gezegd wordt in vers 14, tweede helft van vers 14... Waar staat op dat hij door de dood heen, maar dat weet u nog van vorige keren, hè? Opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des honds had, lees ik nu maar voor de aardigheid, maar nu staat er gewoon openlijk doods, hè? Geweld des doods had, dat is de duivel, en opdat hij zodoende, door zijn opstanding uit de dood, verlossen zou al degenen die met vrezen des doods hun leven lang aan de slavernij van die dood waren onderworpen. Want dat is wat er staat. Nu is de gedachte dat de Heer Jezus die wegging, de dood in en weer uit, opdat hij, en dan zegt vers 10, opdat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Helaas vertaald met kinderen. Maar het gaat om zonen. Hij zelf werd namelijk door die weg, door de dood heen, tot zoon gesteld. Maar hij was de eerste die die weg ging. Hij was als het ware degene die de weg wees. En in wat diepzinniger taal. Hij was dus de weg. Hetzelfde hoor. Of je nou de weg wees of de weg bekend maakt. Of hij is de weg. Er komt op hetzelfde neer. En dat laatste is ook wat de Bijbel erover zegt natuurlijk. Onder andere dat hij de weg is. De waarheid en het leven. De verse en levende weg, weet u wel, uit Hebreeën 10 enzovoorts. Zodat hij de eerste was die deze weg ging, de dood in en aan de andere kant weer uit. Laat die hond maar staan bij de ingang. He, laat die geen last van. En ging de andere kant eruit, zeg ik altijd, voor het gemak. Ter illustratie. Want hij kwam niet terug in de oude wereld, als zodanig. Maar hij werd de eerste van een nieuwe schepping, is de Bijbelse gedachte. Maar daarmee opende hij de weg voor anderen. En in dit geval staat er, hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Niet eens met de nadruk op zonen. Ik zeg dat nu met nadruk wel, omdat er kinderen staat. Maar er zou geen nadruk op moeten zijn. De nadruk moet staan op velen. Opdat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En ik hoop maar dat u die begrijpt. Dit is trouwens de gedachte die ontwikkeld wordt onder andere in Romeinen 8. Zeer uitgebreid. Waar inderdaad staat dat hij weliswaar de zoon van God is. Maar dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele andere zonen. Onder vele broederen. Onder vele andere eerstgeborenen. Die immers gezegend zouden worden met elke geestelijke zegening in Christus. Waaronder die dan van aanstelling tot zonen. En dat lezen we niet alleen in Romeinen 8 uiteraard. Hè. Dat wil zeggen, hij overwon de dood. Hij was de eerste die uit de dood opstond. Maar hij was ook uitdrukkelijk de eerste. Want hij werd de overste leidsman van diegenen die hem in dat geloof en daarom in die wedergeboorte zouden navolgen. En zo zou hij vele zonen tot heerlijkheid leiden. En hij zou van die vele zonen de overste leidsman zijn. Staat er ook. Overste leidsman hunner zaligheid. Eveneens nog steeds vers 10. En daarna zei ik dus zojuist. De bedoeling is immers dat velen hem zouden navolgen en in hem en met hem gezegend zouden worden. Zouden delen in al zijn zegeningen. En dat staat hier ook prompt in vers 11. Want daar staat, want en hij die heiligt, dat was de eerste dus, Christus. En zij die geheiligd worden, degene die hem navolgen. Aardig om dat te zeggen, op een paar honderd meter vandaag niet de berg. Nou, dat leggen we straks wel uit onder de koffie. Hè? Maar waar wij hem navolgen, hebben wij deel aan hem. Hè? Hij die heiligt, Christus, en zij die geheiligd worden, degene die hem navolgen op diezelfde verse en levende weg. Dezelfde weg die gewezen werd in Johannes 14, de weg, de waarheid, het leven, hoe het maar heet mag. Ze zijn één. En daarom staat er vervolgens, om welke oorzaak hij zich niet schaamt, Christus schaamt zich niet, om hen, degene die hem navolgen, om hen zijn broeders te noemen. Waar dan? Nou zeggen wij dan meteen natuurlijk, Romeinen 8, want hij zou de eerstgeborene zijn onder vele broederen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hebreeën verwijst niet naar Romeinen 8. Romeinen 8 is een schriftplaats waar dezelfde apostel dezelfde dingen zei. Met andere woorden. Maar de schriftplaats zelf, ook die van Romeinen 8 uiteraard, verwijst inderdaad naar Psalm 22, vers 23. Daar staat hier, om welke oorzaak hij zich niet schaamt en broeders te noemen, zeggende, dubbele punt, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. Punt, komma. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Zodat daarmee meteen gezegd wordt dat die broederen uit Psalm 22 de aanduiding is van u en mij, van de gemeente namelijk. En de term gemeente hier heeft uiteraard precies dezelfde strekking. De gemeente, de broederen. Hoezo gemeente in het Oude Testament? Uitdrukkelijk, want in het Nieuwe wordt gezegd dat dat zo is. En daar gaat het maar om. Tuurlijk. We kunnen natuurlijk ook even een zijweg inslaan en zeggen, nou ja, die gemeente kan ook zijn het gelovige overblijfsel van Israël, wat hem straks zal navolgen, tot hem verzameld zal worden, deel zal hebben aan zijn koninkrijk straks hier op aarde. U weet wel, die gemeente die gebouwd zal worden te Petra, te Sela, zoals 73 keer in de psalmen staat, dus dat lijkt me wel voldoende. He? Onder andere dan, daar heb ik het nog niet eens over Matthäus 16, maar daar hebben we het nog eens een keer over, over die zaken. Het kan natuurlijk wel, maar hier in Hebreeën wordt het wel degelijk toegepast op de dagen waarin wij leven, waarin wij, heilige broeders, 3 vers 1 van Hebreeën, heilige, welke broeders? Ja, die van een paar versen eerder uiteraard. Hè? Wij, broeders, die der hemelse roeping deelachtig geworden zijn. Die geroepen zijn met de roeping Gods die van boven is. Filippenzen. En dat zijn dingen die van Israël of van het gelovige overblijfsel van Israël straks in de toekomst niet gezegd kunnen worden. Mag dan als gemeente worden aangeduid, maar niet als volk met een hemelse roeping of erfenis of wat dan ook. Integendeel. Een aardse roeping en erfenis gaat het daarom. Dus het moet maar duidelijk zijn, die hemelse roeping is van die heilige broeders uit Hebreeën 3 vers 1. Maar dat zijn uiteraard dezelfde broeders als uit hoofdstuk 2 vers, wat was het ook weer, vers 11 en 12. Maar netjes ontleend aan de psalm dus, hè. Waarna overigens in Hebreeën nog wat citaten volgen uit het Oude Testament. Maar die neem ik niet met u door. Waar het mij maar om gaat, is om de uitspraak in Psalm 22. Waar dan de Heer bidt om verlossing uit de dood. En als hij die zou ontvangen, en dat is lang geleden gebeurd inmiddels. Zegt hij, dan zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. Het hoeft geen betoog dat de Hebreeënbrief die deze woorden aanhaalt in de eerste hoofdstukken, dat deze hele Hebreeënbrief inderdaad ook geen ander doel heeft dan de naam des Heren te verkondigen of te vertellen aan de broeders. De hele brief spreekt immers over niets anders dan Christus en de positie van Christus. Wie hij is, spreekt over zijn naam, maakt zijn naam, zijn eer, zijn heerlijkheid, want dat is wat het is, aan ons bekend, aan de gemeente dus. En dat is precies wat hier staat. Ik zal uw naam aan mijn broederen vertellen en in het midden der gemeente zal ik u prijzen. En de aardigheid is dat de Heer Jezus zelf eigenlijk bij woorden van deze strekking aansluit. In de avond, in de nacht dat hij verraden werd, heet zoiets trouwens. Dus 24, nog geen 24 uur voordat hij Psalm 22 letterlijk citeerde aan het kruis. Want toen sprak hij met zijn discipelen en hij zei, ik heb u nog vele dingen te vertellen. Maar die kunt gij nu niet dragen. Als we nu vragen, wanneer zal hij dat dan wel vertellen? Is het antwoord uiteraard, als hij verlost zal zijn geworden uit de dood. Alleen in Johannes 16, want daaruit sta ik nou te citeren, staat er iets anders. Staat iets anders, niet veel anders hoor. Staat er anders, want het, maar het blijft dezelfde waarheid. De gedachte is namelijk dat de Heer na zijn dood tot de gelovigen, tot zijn discipelen, terug zou komen. En meer dan dat, hij zou in hen wonen. En dan zou hij doen wat hij nog niet gedaan had. Namelijk al die dingen vertellen die voorheen nog niet verteld waren. En hij schrijft het toe aan de geest die dat zou doen. Die zou namelijk in heel de waarheid leiden. Die zal de toekomende en dus nieuwtestamentische dingen verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Die zal het uit het mijne nemen. En zal het u verkondigen. Kortom, daar worden waarheden met betrekking tot Christus zelf. En daarmee met betrekking tot God zelf en het werk God zelf. Zouden bekendgemaakt worden na de opstanding van Christus. Hetzij door de Heilige Geest, als u daar wat anders in ziet dan. Hetzij door de Heer Jezus zelf. En in de praktijk is alle twee te bewijzen vanuit de schrift. Dus dat is makkelijk genoeg. Want wat zal er in ons wonen? De Heilige Geest, zegt Efeze. Maar in de brief die dezelfde dag nog geschreven werd, bij wijze van spreken, Colossenzen, staat, het woord van Christus zou rijkelijk in ons wonen. Of we zouden vervuld worden met de geest. Maar in de praktijk geen enkel verschil. Het is een andere wijze van beschrijven, dat weet ik wel. Het heeft een andere gevoelswaarde ook, maar niettemin is het fundamenteel hetzelfde. Wij zouden gevuld worden met het leven van Christus. Wij zouden gevuld worden met het woord van Christus. Wij zouden gevuld worden met de geest van Christus. Hij zou zichzelf aan ons bekendmaken. En daarmee ben ik eigenlijk terecht bij het onderwerp wat ik min of meer besproken heb 2 dagen geleden. Het was wel geen goede vrijdag, maar het was wel vrijdag in Urk, waarbij ik erop gewezen heb dat de Heer zich weliswaar bekend maakt in onze dagen, maar niet aan de wereld. Slechts aan gelovigen, en dan eigenlijk nog alleen aan die gelovigen die hun hart daarvoor openstaan. En die dus bereid zijn hem na te volgen, want dat is het doel van die bekendmaking. En dan zeg ik maar weer, waar wij hem niet willen navolgen, heeft hij er geen belang bij om zich aan ons bekend te maken of om ons in heel de waarheid te leiden. Zo simpel ligt dat. Maar in het Oude Testament, hier in Psalm 22 staat al, wat de Heer zou doen na zijn opstanding. Hij zou de naam des Heeren bekendmaken, te midden van de wereld, helemaal niet, te midden van de gemeente. Niet te midden van de mensheid in het algemeen, maar te midden van zijn broeders. En dat is maar waar het toe gaat, in de gemeente dus. En wat de wereld betreft, aan de wereld wordt hooguit het evangelie gepredikt. En dat is nog een overstatement, want ik blijf erbij dat in de praktijk de Heer zelf het evangelie slechts zendt naar degene die inderdaad hem zoeken. Nou ja, de waarheid zoeken. De weg zoeken, die ten leven leidt. Aan hen wordt het evangelie gepredikt. Maar als we spreken over dat de Heer zichzelf in het algemeen bekend maakt, openbaart aan de gelovigen, aan de mens, dan hebben we het alleen over gelovigen. Alleen aan degenen die hem zoeken. Dus ook dat heet trouwens, volgens Petrus, de openbaring van Jezus Christus. Volgens 1 Petrus 1, in elk geval. Maar goed, daar hebben we het nou ook verder niet over. Deze gedachte, dat de Heer Jezus na zijn opstanding zichzelf dan wel de naam des Heren zou bekendmaken, de lof des Heren zou zingen, of hoe het maar heten mag, te midden van de broederen, te midden van de gemeente, die vinden we inderdaad op vele plaatsen. Dit was dan Psalm 22, dit is de eenvoudigste, omdat het zo duidelijk is dat het helemaal gaat over het lijden, sterven, doden en vervolgens opstanding en verhoging van Christus. Ik zou trouwens vers 26 van deze psalm ook moeten lezen, want daar staat: van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Heb je dat? Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Dat wil zeggen, hij zou God loven te midden van de broederen. En daarna, ik zal mijn geloften betalen. Maar dat is hier kennelijk hetzelfde als van u zal mijn lof zijn, of hetzelfde als ik zal uw naam vertellen, of ik zal u prijzen in het midden van een gemeente. Hier staat, ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid, nou ja, van die gemeente, die broederen natuurlijk. Maar er staat, in de tegenwoordigheid of aanwezigheid van degene die hem vrezen. Heb je het weer. Niet slechts van degene die geloven, niet slechts van degene die wedergeboren zijn, van degene die hem vrezen. En dus hem dienen, in hun leven met hem rekening houden. Dat is de gedachte van het woord vrezen. En hier staat het dus nog een keer hetzelfde. Het blijkt er ook uit dat in vers 23 sprake was van een belofte. Ik zal uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Of ik zal mijn geloften betalen. Betalen is trouwens in de Bijbel altijd het aflossen van een schuld. Dat kan een financiële schuld zijn. Soms is dat ook zo. Meestal, ik heb het gecheckt voor u, meestal in de Bijbel, veruit meestal, wordt het woord betalen gebruikt voor het inlossen van een belofte. Men heeft iets beloofd te geven, maar het kan net zo goed zijn, men heeft beloofd iets te zullen doen, en als men het dan uiteindelijk doet, heet dat betalen. Er is niks moeilijks aan. De wet zegt het trouwens, die zegt, wanneer gij de Heer uw God een gelofte zult beloofd hebben, gij zult niet vertrekken die te betalen. Je komt er niet onderuit, staat daar. Je zult er niet bij weg kunnen lopen. Gij zult niet vertrekken die te betalen. Met een T erin trouwens ook bij vertrekken. Andere kan ook, maar er staat echt. Gij zult niet vertrekken die te betalen, want de Heer uw God zal ze zekerlijk van u eisen en zonde zou in u zijn. Staat trouwens ook in de wet dat je dus beter de Heer niet wat kunt beloven, want hij zal het van u eisen. Dat er ook. Gij zult betalen. Dan wordt ook bij de keel gegrepen. Staat ook in de Bijbel. Betaal wat gij schuldig bent. Kan ook allemaal nog. Maar betalen is meestal in de Bijbel het inlossen van een belofte. En waar het om gaat is dat de Heer Jezus beloofd had, inderdaad, om na zijn verlossing uit de dood dit werk te doen. De lof Gods, de eer van God bekend te maken enzovoorts. Aan de gemeente als zodanig. Nou, dat was psalm 22. Dan ga ik even verder naar psalm 50. Waar staat in vers 14... Offert Gode dank en betaalt de Allerhoogste uw geloften. En roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. En ik lees met opzet vers 15 mee, want daar zie je de volgorde van de gebeurtenissen. Namelijk, in de dag der benauwdheid zou men God aanroepen, waarna hij hulp zal geven, te bekwamer tijd, herkenbaar, hè? Goed. Ik zal er u uithelpen uit die benauwdheid. En benauwdheid is een ander woord voor de dood, uiteindelijk, hè? De grootste benauwdheid is de dood. Ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. Dat is het vervolg erop. Waar wij verlossing hebben ontvangen, zouden wij vervolgens hem eren. En dat is wat vers 14 zegt, offert Gode dank. Het dankoffer, want daar gaat het feitelijk over, het dankoffer volgens de Levitische instellingen, is ook inderdaad, staat ook regelrecht in verband met de opstanding uit de dood. Het wordt trouwens ook aangeduid als vredeoffer. Het komt hetzelfde neer. Men heeft overwinning op de dood en dus is men verlost van de strijd. Men heeft vrede ontvangen. Men is de vrede, de rust ingegaan van het nieuwe verbond. En dus wordt het een vredeoffer. Maar ook aangeduid als dankoffer. De dienst der dankbaarheid... Ik heb een paar termen gelezen. Ja. De dienst der dankbaarheid bestaat dus uit het offeren. Hoe dan? Nou, dat is makkelijk genoeg. Waaruit bestaat de dienst der dankbaarheid van de Heer Jezus zelf? Dat hij de eer van God bekend maakt aan degene die God vrezen. Aan de broederen in de gemeente of wat het maar wezen mag. En daar waar wij deel hebben gekregen aan diezelfde verlossing uit de dood en de rust zijn ingegaan, bestaat onze dienstbaarheid in de rust, hoe vinden jullie, in de vrede van het nieuwe verbond, bestaat onze dienst der dankbaarheid uiteraard ook uit dit leven onder het nieuwe verbond. Inderdaad, eveneens tot heerlijkheid des Vaders. En dus heeft het ook te maken met het bekendmaken van de heerlijkheid van God, dan wel de heerlijkheid van Christus. En voor degenen die denken dat er twee dingen zijn, zeg ik het nog een keer. Het gaat om het bekendmaken van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Dat was 2 Korinthe 4, dus daar kan ik niet mee fout. Goed. Dus offert Gode dank, dat zou men doen na de opstanding. En betaalt de Allerhoogste uw geloften. Normaal gesproken, maar wij weten die dingen, daarom kan ik het nu wat snel zeggen. Normaal gesproken zegt de schrift dat de bedoeling is dat nadat wij deel hebben gekregen aan deze verlossing, in navolging van Christus of samen met Christus, zouden wij offeren. Waarna de vraag is, wat zouden wij offeren? En het antwoord is, uw leden, Romeinen 6, dan wel uw lichaam, Romeinen 12. Dan wel uw tong, in het bijzonder. Want dat is het belangrijkste lichaamsdeel, dat weet u toch, hè? Ik heb het nagevraagd aan een psychiater en die gaf een ander antwoord. Wat die psychiater heet, dat durf ik niet te zeggen. Maar goed. Hè. Maar menselijk leven wordt geleid door de tong. Want de tong is het eerste lichaamsdeel wat in werking treedt als dat wat in de mens is naar buiten komt. Hij begint namelijk te... Noem eens een net woord. Hij begint te praten. Nou, dat is ook niet een mooi... Dat is eigenlijk niet eens een net woord. Praten. Het komt van het Hebreeuwse parat, dat is niet zo'n net woord. Maar spreken dan. Hij begint te spreken met de tong. En waarbij... waar de Heer Jezus opstond uit de dood en zijn lichaam stelde tot God een welbehagelijk offer, zoals in ieder geval de Hebreeënbrief dat uiteenzet, heeft in de eerste plaats tot gevolg dat hij, bij wijze van spreken natuurlijk, maar dat hij zijn tong gebruikt om de eer Gods, de heerlijkheid Gods, bekend te maken. En daar waar wij zijn navolgers zijn en aan hem deel hebben gekregen, is het eerste wat er zou gebeuren nadat wij ons lichaam, wat weer levend geworden is omdat de geest daarin woont enzovoort, dat nadat wij ons lichaam geofferd hebben, is dat wij inderdaad in de eerste plaats ons tong, de belangrijkste, het kleinste onder alle leden, zegt Jacobus, maar niet te min het belangrijkste, dat wij onze tong gebruiken tot eer van God. Zelfde Jacobus zegt trouwens, men zou eerst hoorders des woords zijn, dan daders des woords en dan daders des werks. Dat is de volgorde van de uitdrukkingen die hij gebruikt. Eerst hoorders des woords, namelijk zodat het woord Gods, het woord van Christus, de Heilige Geest, de voet maar heten mag, in onze harten rijkelijk zou wonen. Als men daarna daders des woords wordt, kan moeilijk wat anders betekenen dan dat in de eerste plaats dat woord wat via de oren, bij wijze van spreken, de doorboorde oren, naar binnen gekomen is, er weer uitkomt via de mond en dus via de tong, via de keel, via de lippen. En pas daarna spreekt Jacobus over daders des werks. Want er zit meer aan vast dan alleen het spreken van de woorden Gods. We zouden niet alleen de tong, maar ook andere lichaamsdelen voor hetzelfde doel gebruiken. Hetgeen de Heer Jezus ook doet trouwens, want wij zijn leden van zijn lichaam en hij gebruikt ons ook. Om eens even van beeld te veranderen. Maar niettemin, dat is het, hè. Dus waar wij God de dank zouden offeren, zoals Psalm 50 vers 14 zegt, betekent het gewoon dat we onze lichamen aan hem ter beschikking stellen. En ook wij in de eerste plaats onze tong zouden gebruiken en wel tot eer van God. En zoals Jacobus ook zegt in Jacobus 3, wij zouden het woord Gods mee spreken, wij zouden elkander ermee zegenen, staat daar. En daarom zegt hij, moet je diezelfde tong niet gebruiken om diezelfde mensen, je broeders, ook nog eens te vloeken, want er komen niet twee soorten water uit één en dezelfde bron. Spraakwater dus, in dit geval. Jacobus, zoek het maar eens op. Maar de gedachte is dat waar wij verlost worden in navolging van Christus, wij God de dank zouden offeren in navolging van Christus en dus ook inderdaad onze beloften zouden betalen. Dan zegt u misschien, maar ik heb helemaal niks beloofd, dan zeg ik, dat is een misverstand. Het is niet zo makkelijk recht te zetten zo snel. En gun me nou de tijd daar helemaal niet voor. Maar de Hebreeënbrief, zowel als de Colossensebrief, zeggen, en ik zeg het nu met eigen woorden, korter dan het daar staat, en misschien ook wel wat scherper, maar beide zeggen dat als de Heere Jezus Christus zijn lichaam gesteld heeft in de dienst van God, wel nu, als hij zijn lichaam geheiligd heeft en gezegd heeft, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen, dan zijn wij in die wil Gods en in die wil van Christus geheiligd, want wij zijn leden van zijn lichaam. En doordat wij leden geworden zijn van zijn lichaam, hebben wij niet alleen deel aan zijn zegeningen, maar ook aan zijn beloften. En dragen wij dus tot zekere hoogte dezelfde verantwoordelijkheid als hij. En dat zou geweest zijn die van Romeinen 6, maar daar ben ik mee begonnen vanmiddag. Namelijk, gelijk Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat zit eraan vast. Deel in de zegeningen van Christus, deel in de lusten, dan ook delen in de lasten. Dat zijn wat heel sterke uitdrukkingen. Maar goed, het is een bekende zegswijze, maar niettemin, zo zit het wel. We ontvangen zijn zegeningen, maar dan dragen we ook dezelfde verantwoordelijkheid. Zullen we met hem verheerlijkt worden? Zeker. Maar dan ook met hem lijden. Met hem heerlijkheid ontvangen? Prima. Maar dan hem navolgen in een leven uit geloof. Daar gaat het om. Gehoorzaamheid leren en al dat soort zaken meer. Ik zit er gewoon aan vast. En hoewel wij dan misschien niet persoonlijk deze belofte gedaan hebben, velen wel trouwens, maar hoewel wij dan misschien niet persoonlijk deze belofte gedaan hebben, zit vast in de belofte die de Heer Jezus zelf gedaan heeft. En daar gaat het maar om. Dat hoort zo bij, zit in één pakket. Hoewel, even onder elkaar, er zijn er natuurlijk toch nogal wat, die ooit tot de Heer gezegd hebben: Heer, ik heb al nooit gebeden, maar ik doe het nu, want ik zit in de benauwdheid. Dat zal een ander woord gebruikt zijn. En als u mij nou uitredt, ga ik voortaan elke zondag 2 keer naar de kerk. Of zoiets. Bij wijze van spreken, maar deze herkent u waarschijnlijk wel. Die heb je vast al van iemand gehoord. Hè? Maar dat is het ongeveer. Als u mij nou net, dan zal ik. Dus een kwestie van onderhandelen waarschijnlijk. Ja, het is een deal. Hoe dat ook zij. Nou, een net woord dan. Bijbels woord. Het is een verbond. Nee, niet het oude. Het nieuwe. Het oude verbond, daar stelt de Heer zijn voorwaarden en zegt: als jullie nou dat doen, dan doe ik dit. Onder het nieuwe verbond is het andersom. Wij aanvaarden wat de Heer gedaan heeft en dan zit dan vast dat wij inderdaad tot heerlijkheid van hem zouden leven. Dat is gewoon de consequentie. Petrus die legt het nog korter uit, die zegt gewoon: gij zijt duur gekocht. Niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, dat was Petrus. En Paulus zegt: gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Nou, dat is waar we het hier over hebben. Eerst de tong en daarna de rest. We zijn zijn eigendom geworden, want we hebben zijn leven ontvangen, is het idee. Nou, hier Psalm 50 staat het ook, hè. Offert goden dank en betaalt aan God, aan de Allerhoogste, uw geloften. Dat is wat men zou doen nadat men is uitgeholpen. En men zou dus daarna God eren. Deze gedachte is natuurlijk ook net zo goed in de eerste plaats van toepassing op de Heer Jezus zelf. Daarna blader ik verder naar Psalm 61. Waar staat... Ach, wat een mooie is dat eigenlijk. He? Nou goed, vers 3 dan maar. Nee, vers 2. Psalm 61, vers 2. O God, hoor mijn geschrei. De woorden mijns brullens. Psalm 22. Roep uit mijn benauwdheid tot de Heer en hij antwoordde mij. Want Psalm, dat is, weet ik zo gauw niet. Maar hier staat: o God, hoor mijn geschreeuw, geschrei, dat is hetzelfde. Merk op mijn gebed van het einde des lands, want bij de dood houdt de wereld op. Van het einde des lands, daar begint de zee en dus de afgrond en dus de dood. Van het einde des lands roep ik tot u, als mijn hart overstelpt is, leid mij op een rotssteen. Leuk, hè? Een rotssteen. Hè? Die mij te hoog zou zijn. Leidt mij op zo'n hoge plaats, dat die voor mij eigenlijk te hoog zou zijn, waar ik niet komen kan, uit mezelf. Want het woord voor rotssteen, Sela, betekent feitelijk een hoge plaats. Goed. En dan staat er: want gij zijt mij een toevlucht geweest, een sterke toren voor de vijand. Bij schakers hoef je dat niet uit te leggen. En dan: ik zal in uw hut, Sukkot, loofhuttenfeest, verlossing, enzovoort. Ik zal in uw hut verkeren, in eeuwigheden, voor altijd dus. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene uwer vleugelen. Dat wil zeggen, hij zou zich verbergen, dat wel. En onder de bescherming van God zelf, want daar staan die vleugelen voor. En in het bijzonder, te Sela. Nou ja, dat is dus weer die rotssteen uit vers, wat was het, uit vers 3. Ja, te Sela. Vul dat er maar tussen in, dan is het altijd goed. Hè? Te Sela. Waarna de Heer tot Petrus zei, die zo heette, op deze Sela. Nee, als je geen Grieks sprak, maar iets anders. Hè, bijvoorbeeld Hebreeuws. Op deze Sela zal ik mijn gemeente bouwen. Maar de eerste die te Sela gezet zal worden, dus op de rotssteen, is de Heer Jezus Christus zelf. Dat alles natuurlijk ook te maken heeft met de gelovige overlijden van Israël in de toekomst, dat heb ik nagevraagd bij Arke Reizen. Maar die wisten het niet. Heb je televisie gezien van de week? He? Dat was toch onaardig. He? Het bevestigt trouwens, even tussendoor, bevestigt trouwens wat ik steeds zeg. Als je met een reisgezelschap, tegenwoordig kan het ook met Arke, naar Zeeland, naar Petra gaat, dan ga je die kloof door op paad. Dat duurt veel langer dan dat je van de televisie zou denken. Want je bent zo'n half uur onderweg. En het enige wat je dan nog daarna doet, is op je hielen ronddraaien. Zodat je in een omgeving wat leuke foto's kunt maken. Dat hebben de jongens met een videocamera gedaan. En daarna ga je omhoog naar de high place. En als je het mij vraagt, is dat ongeveer het minst interessante van heel Petra. Oude offerplaats, heidense offerplaats, bovenop. Ja, niet op deze Sela, maar op een andere plaats, hè. Dus dan weet u dat vast, hè. Als je met Anneke meegaat, ben ik er een halve dag. Goed. Maar hier staat hij ook, Sela. En dan staat er, nadat gesproken wordt over de toevlucht, gij zijt mijn toevlucht, gij zult mij verhoren. En zo staat er, want gij, o God, vers 6, gij, o God, hebt gehoord naar mijn geloften. Wij dachten, gij hebt gehoord naar mijn gebed om verlossing. Maar er staat, gij hebt gehoord naar mijn geloften. Want zit eraan vast. Hij zou opgewekt worden tot heerlijkheid des vaders, zegt Romeinen 6. En je zou zweren dat Paulus eerst dus dit soort psalmen gelezen heeft voor Romeinen 1 schreef. Romeinen 6 schreef. Want gij, o God, gij hebt gehoord naar mijn gelofte. Gij hebt me gegeven de erfenis dergenen die uw naam vrezen. Heb je dat? Die erfenis is gegeven aan de Heer Jezus, maar het is net zo goed de erfenis van degenen die zijn naam vrezen. Dat heb ik dus ook even gecheckt in Romeinen 8, hè. De eerstgeborene onder vele broederen. Of wij zijn erfgenamen Gods en dus mede-erfgenamen met Christus. Zo wij hem vrezen, opdat we met hem verheerlijkt worden. Zo wij zijn lof bekend maken in onze lichamen, opdat we met hem verheerlijkt worden. Maar er staat, zo wij met hem lijden, opdat wij met hem verheerlijkt worden. Maar het is hetzelfde uiteraard, hè. En dan vers 7, waar dan staat, gij zult dagen tot des koningsdagen toedoen. Dat waren historisch de dagen van David uiteraard, maar het gaat nu om de dagen van de Heer Jezus zelf. Zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht. Iets wat in andere psalmen ook nogal eens staat. Want dat hij gestorven is, is hij eenmaal gestorven. En dat hij leeft, leeft hij Gode en de dood heerst niet meer over hem. Dat was Romeinen 6 weer. Nou. Dan vers 8, hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Ik zit in mijn rechterhand en gij zijt hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Psalm 110. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten, bereid goede tierenheid, nieuwe verbond, en waarheid, het nieuwe verbond, dat zij hem behoeden. Zo, dat wil zeggen, op die grond en daarom zal ik uw naam psalm zingen in eeuwigheid, opdat ik mijn geloften betalen dag bij dag. En hier wordt dus gesproken over het leven van Christus tot heerlijkheid Gods. Inderdaad. En op grond van het vooropgestelde plan en op grond van de geloften van de Heer Jezus. Die zou komen om Gods wil te doen. En zo is hij ook gekomen. En ik bedoel dus, zo is hij uit de dood opgestaan. Nou, bladeren we even verder. Eén bladzijde omslaan in mijn Bijbel, Psalm 65. Waar staat, de lof, in vers 2, de lofzang is in stilheid tot u, o God. Niet in een lofzang. In stilheid. Staat het geluid dan uit? Nee, het is een lofzang die wel klinkt, maar niet in de wereld, maar te midden van degene die met hem verborgen zijn, in de schuilplaats gezeten zijn, of wat het maar wezen mag. Te midden van de gemeente namelijk. Dat is een tamelijk besloten club. Niet de wereld. De lofzang is in stilheid tot u, o God, en aan u zal de gelofte betaald worden. Gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen, enzovoorts. Waarna ook in deze psalm gesproken wordt, aan de ene kant over het oordeel des doods uiteindelijk, maar daarna over de opstanding en wat er verder volgt. Het inlossen of betalen van een gelofte die door de Heer Jezus zelf gedaan is. Zo kom ik in psalm 66, waar staat, in, even kijken, vers 12 dan maar, om daar de draad op te nemen. Daar staat, gij had de mens op ons hoofd doen rijden. Nou ja, dat betekent zoveel als dat de mens in het algemeen hem vervolgde, hem verdrukte, hem vernederde, enzovoort. Sprekend over de Heer Jezus. En dan, wij waren in het vuur en in het water gekomen, waarbij zowel water als vuur een beeld zijn van oordeel, en dus van de dood, nagevraagd in 2 Petrus 3. Of je nou een oordeel hebt door water of een oordeel door vuur, het is in allebei gevallen een oordeel Gods. En hier staat, wij waren in het vuur en in het water gekomen, maar gij hebt ons uitgevoerd in een overvloedige verversing. Wat is er dan ververst geworden? Hè? Wat is er ververst geworden? Ja, ook. Dat is waar ook, ja. Ons leven is ververst, ons denken, de verandering van ons gemoed, uit Romeinen weer, hè, is ververst. Maar wat denkt u van de weg, die ververst is, uit Hebreeën 10, de verse en levende weg. En verversing is eigenlijk een ander woord voor vertroosting. Want vertroosting betekent ook dat het oude is weggenomen en dat het nieuwe ervoor in de plaats gekomen is. En in de praktijk dus ook een term voor opstanding, dood en opstanding, wedergeboorte. En het wegdoen van het oude verbond en het in plaats daarvan stellen van het nieuwe verbond. Verversing dus. Gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing. Let op het meervoud van in vers 12. U denkt misschien dat dat ons van ons hoofd, hè, en ons van ons uitgevoerd enzovoort, dat het een soort majesteitsmeervoud is met betrekking tot de Heer Jezus zelf. Nou is dat niet helemaal onmogelijk, maar als u het mij vraagt, is het van toepassing niet alleen op de Heer Jezus, maar op u en mij net zo goed. Niet alleen de eersteling, maar allen die door hem geleid zouden worden. Niet alleen de eerstgeborene, maar ook alle broeders. En dus slaat er op heel de gemeente. We zijn dus in hem gezegend met al dezezelfde dingen. Dus het is op ons allemaal van toepassing. Gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing. Dat spreekt over de wedergeboorte als zodanig. Maar daarna, vers 13. Ik zal met brandofferen in uw huis gaan. En let op dat het nou ineens enkelvoud wordt. En nu wordt het dus even beperkt tot de Heer Jezus zelf. Ik zal met brandofferen in uw huis gaan. Ik zal u mijn geloften betalen. Of het ook het meervoud kan. Ja, het kan in het meervoud, maar dat hangt van u en mij af. Of ook wij namelijk met brandofferen in het huis des Heren ingaan. En of wij ook inderdaad onze geloften betalen. Vandaar dat hier een enkelvoud wordt gezet, maar wij zouden navolgers van Christus zijn en zo worden dan alsnog weer een meervoud. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Goed. En in uw huis gaan, dat is uiteraard ingaan in de tempel. Ik zal met brandofferen ingaan in uw tempel. Nou, wij weten dat ons lichaam, en daarmee het lichaam van Christus, een tempel is van de Heilige Geest. Maar of we ook ingegaan zijn met brandofferen, of onze lichamen gesteld hebben tot offers, dat is nog maar zeer de vraag. Maar men zou niet met lege handen tot het huis des Heren komen, zegt de wet. Als men komt, moet men altijd wat hebben om te offeren. En dat staat er niet alleen van de priesters, maar ook van het gewone volk. Dat geldt voor ons ook. Wanneer we dat huis Gods, die tempel ingaan, zouden wij wat offeren. En voor zover we onder die tempel of huis Gods verstaan de hemel. Wel nu, we zijn met Christus gezet in de hemel, maar wat offeren wij? Als het goed is, onszelf. Dat is wat wij doen zouden, ja. En wij zouden zodoende onze geloften betalen. Die mijn lippen hebben geuit en mijn mond heeft uitgesproken als mij bange was. Zodat die beloften van tevoren gedaan zijn. Lippen en de mond hebben die beloften uitgesproken. Die van zie je komen God om uw wil te doen, enzovoorts. En die beloften zou men inderdaad betalen. Verder wordt er ook gesproken over offeren. Vers 15, brandofferen van mergbeesten. Knap vertaald denk ik altijd, wat het ook wezen mag, hè. Brandofferen van mergbeesten zal ik u offeren met rookwerk van rammen. Ik zal runderen met bokken bereiden enzovoort. Offers dus, te Sela. Dus bij nader inzien, misschien wordt de high place alsnog weer in gebruik genomen. Letterlijk, maar dan om de Heren te offeren. Letterlijk, waarom ook niet? Nee, daar krijg ik al die vragen over. Hoe kan het dat in de toekomst weer een offerdienst zal zijn? Want het hoort toch thuis onder de wet? Dan zeg ik nee. Of offeren, ook dierlijke offers, horen niet noodzakelijk thuis onder de wet. De wet schrijft dierlijke offers voor, onder andere. Maar dat wil niet zeggen dat men buiten de wet en eventueel onder het nieuwe verbond zulke offers niet zou brengen. Integendeel, er zijn aanwijzingen genoeg dat straks in de dagen van het koninkrijk inderdaad zulke offers gebracht zullen worden. Want typen wijzen niet noodzakelijk vooruit naar iets wat in de toekomst zal plaatsvinden. Ze wijzen ook heel dikwijls achteruit naar iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Denk maar aan het paaslam. Een herinnering aan de verlossing uit Egypte. Dat staat erbij in de Bijbel. Achteraf. Vandaar het best kan dat in de toekomst alsnog dierlijke offers gebracht zullen worden. Waarom niet? Letterlijk. En waarom ook niet letterlijk te Petra, want dat staat hier dan eigenlijk. Hè? Nou goed, daar laat ik het weer bij. Sla weer een paar bladzijden om en dan kom ik in Psalm 76. Psalm 76. Waar staat in vers 12? Nee, in vers 10 staat dat God zal opstaan ten oordeel. Maar bij diezelfde gelegenheid zal hij alle zachtmoedigen der aarde verlossen in Sela. Dan weet je weer eens wat, hè? Goed. Nou, dan vers 12. Doet geloften en betaalt ze aan de Heer. Men zou ze doen aan de Heer en betalen aan de Heer. De Heer uw God. Gij allen die rondom hem zijt. Hij is immers in het midden van een grote gemeente. Hij is de eersteling te midden van vele broederen en allen die rondom zijn, zijn immers degene die verlost zijn. Dat zijn die zachtmoedigen der aarde uit vers 10 en in dit geval dus de gelovigen, de gemeente van onze tegenwoordige bedeling. En dus laat hen dien die te vrezen is geschenken brengen. Daar waar wij hem vrezen, brengen wij hem geschenken, namelijk offers, namelijk wij brengen onszelf. Dat lijkt me duidelijk, hè? Maar in de eerste plaats omdat de Heer Jezus zelf dat deed, uiteraard. En nu ga ik een heel eind verder naar Psalm 116. Psalm 116, vers 14. Waar staat: mijn geloften zal ik aan de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid of aanwezigheid van al zijn volk. En het is nadat verlossing tot stand gekomen is, zegt vers 13 immers. Of wat denkt u van vers 12? Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij? En wat zal ik de Heere vergelden voor al die zegeningen waarmee hij mij gezegend heeft in Christus? Wel, ik zal de beker der verlossingen opnemen, al wat erbij hoort, bij die verlossing. En de naam des Heeren aanroepen en dus behouden worden. En vervolgens, mijn gelofte zal ik aan de Heere betalen, nu en dus ogenblikkelijk, vandaag nog en morgen, dag bij dag, lazen we daar straks. Nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk en dus inderdaad te midden van de gemeente, inderdaad, hè. En dan krijgen we hetzelfde nog een keer in vers 17, waar staat... Ja, vers 16 spreekt over verlossing die heeft plaatsgevonden in het verleden. Maar dan vers 17. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging. Dankoffer dus. En dus de naam des Heren aanroepen. Ik zal mijn gelofte aan de Heren betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Nou, het lijkt me duidelijk genoeg waar het over gaat. Nadat men verlost is, zou men offeren en wel zichzelf, met als resultaat dat door onze lichamen, in de eerste plaats door onze mond, de naam des Heren zal groot gemaakt worden. Want dat is van toepassing op de Heer Jezus en daarmee op heel zijn volk. Allen die rondom hem zijn, de gemeente, de grote gemeente, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. En ik zei, ik zal me beperken tot de psalmen, maar ik maak een halve uitstap naar Jona. Want ja, Jona geeft natuurlijk een prachtige bloemlezing uit de psalmen. In Jona 2, het gebed van Jona. Wat immers een gebed is om verlossing uit de dood. Uit de zee, uit de vis, uit het zeewier. Uit de banden des doods, uit de benauwdheid. Hoe het er maar staat allemaal. Waar Jona zegt in vers 8... Nee, in vers 7... Als mijn ziel in mij overstelpt was... En iets dergelijks hebben we er straks ook al gelezen. Als mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan de Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. En daarna, die de valse ijdelheden onderhouden, zijn degenen die onder de wet leven, die verlaten hun weldadigheid. Dat is nou eenmaal altijd zo waar men zich stelt onder het oude verbond. Dan volbrengt men in het gunstigste geval de rituelen, de verplichtingen enzovoorts, maar van weldadigheid en van naaste liefhebben en dat soort dingen meer is geen sprake meer. Want dat is weldadigheid, hè? Dat hoort thuis onder de werken des geloofs, de werken van het nieuw verbond. Onthoud het woord even, weldadigheden. En dan staat er, vers 9, maar ik zal u offeren met de, ja, met dankzegging. Of ik zal u een dankoffer brengen, maar nu staat er, ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Zodat het niet letterlijk gaat om een levitisch dankoffer, maar het gaat inderdaad overdrachtelijk om een dankoffer. En in het bijzonder met de stem, de mond, de tong, de lippen, de keel of wat er maar wezen mag. Ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Hier uit de mond van Jona, maar in werkelijkheid natuurlijk ook gewoon woorden die in de mond gelegd worden van de Heer Jezus zelf. De echte duif, denk ik dan. Want dat is wat de naam Jona immers betekent, hè? Duif, doffer. Een beeld van de geest, een beeld van Christus. Maar die was degene die ons inderdaad in heel de waarheid zou leiden, die ons heerlijkheid zou bekendmaken, enzovoorts. Hier staat het dus ook. Waarna ik uiteindelijk terechtkom in Hebreeën. Ja, ik zeg zo Hebreeën. Hebreeën 13. Zo van, ik heb nog veel meer dingen, veel meer schriftplaatsen, waar precies, maar ook precies hetzelfde in staat. In de profeten met name ook uitgebreid. Maar ik neem u mee naar Hebreeën 13. Want Hebreeën spreekt uitgebreid over de Heer Jezus Christus, die in zijn opstanding zichzelf Gode opgeofferd heeft. En God heeft zijn offer, namelijk zijn lichaam, aanvaard en hem tot priester, hoge priester zelfs, van het nieuwe verbond aangesteld. En Hebreeën 13 past dat inderdaad op ons, namelijk op de gemeente toe. In elk geval in hoofdstuk 10, maar dat heb ik uit het hoofd al even aangehaald, waar staat dat hij zei dat hij zou komen om Gods wil te doen, waarna gezegd wordt dat wij in die wil geheiligd zijn, want wij zijn nou eenmaal zijn lichaam. En als hij met zijn lichaam Gods wil zou doen, hebben wij aan die belofte deel, aan die gelofte deel, omdat we nou eenmaal leden zijn geworden van zijn lichaam, is de gedachte, zodat gesproken wordt. Zodat vers 14 van Hebreeën 10 zegt, want met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Hij offerde zichzelf, maar in dat ene offer zijn wij allen officieel, fundamenteel, juridisch geofferd. Want het ging om het offeren van zijn lichaam en daarmee zijn wij als leden van zijn lichaam ook geofferd. Nou goed, maar daarna kom ik terecht in Hebreeën 13, waar staat dat wij tot Christus, tot Jezus, tot Christus zouden uitgaan, vers 13, buiten de legerplaats, dat was de legerplaats van de wet en de eerste beginselen der wereld, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, daarmee zijn smaadheid dragende en daardoor navolgers van Christus wordende, die zelfs smaadheid gedragen heeft en zijn kruis gedragen heeft. U weet het, dat was een hoofdstuk eerder, Hebreeën 12. En dan staat er, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende stad, de stad van de toekomende eeuw, het hemelse Jeruzalem, eveneens uit het voorgaande hoofdstuk. Maar dan, laat ons dan door hem altijd Gode opofferen, laat ons offeren, door hem. Vandaar het meervoud dat we zojuist in een psalm tegenkwamen. Hè? Laat ons dan door hem en dus met hem samen, laat ons door hem altijd, dag bij dag, aan God opofferen een lofoffer. Staat hier. Maar dat het dankoffer een lofoffer is, dat hebben we net ook gezien. Een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Met een verwijzing naar Hosea 14, vers 3, waar staat dat men zou offeren, dat wij zouden offeren de varren onze lippen. Erg poëtische uitspraak. De varren, stieren, offerdieren dus, de varren van onze lippen. Met de gedachte aan offeren natuurlijk, hè. Offer, namelijk, we zouden onze lippen offeren. Niet varen, maar lippen. En onze keel, onze tong, onze mond, wat er maar wezen mag. Wij zouden opofferen, offerande des lof, dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En dan meteen, en vergeet de weldadigheid niet. En Jona zei, ja, als je blijft bij die valse ijdelheden, dan vergeet je en verlaat je de weldadigheid. Maar hier staat, wij zouden niet blijven bij de valse ijdelheden van het oude verbond, zoals deze Hebreeënbrief uiteenzet. Maar we zouden leven onder het nieuwe verbond en dus opofferen, offeranden des lofs. Dat wil zeggen, we zouden met onze tong, onze lip, onze mond, zouden wij de Heer groot maken, zijn heerlijkheid bekendmaken. Maar wij zouden het doen met heel ons leven en daarop zinspeelt uiteraard vers 16. Vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden, let op meervoud, want weldadigheid en mededeelzaamheid zijn geen twee dingen. Dat is per definitie één en hetzelfde. Niettemin staat er, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen, beide, namelijk in de eerste plaats met de mond, en dan gaat het om het woord dat wij spreken eventueel, maar daarna gaat het om heel de mens. Alles wat wij hebben zou van hem zijn en vandaar de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Wij zouden namelijk niet de offers brengen van het oude verbond, zoals eerder gezegd, een paar versen hiervoor. Maar wij zouden nieuwtestamentische offers brengen. En het is, sommigen beweren dan, het Nieuwe Testament kent geen offers. Het is een misverstand. Een heel groot misverstand. Onder het oude verbond bracht men tienden, onder het nieuwe verbond brengt men honderden, hè? Procenten namelijk. Hè? Alles, namelijk heel ons lichaam, en ik denk dat overbodig is te zeggen dat daar niet alleen ons lichaam bij hoort, maar al wat wij hebben of zijn hier. Hè? Want dat alles is officieel zijn eigendom en is via de woorden van de Heer Jezus, via de beloften van de Heer Jezus zelf, per definitie aan hem gewijd. Of we dat nou leuk vinden of niet. En dat betekent dat God zelf, dan wel Christus zelf, in de toekomst ons inderdaad daarover ter verantwoording kan roepen. Wij aan hem deelgekregen, wij deelgekregen aan zijn zegeningen, wij met hem gezet in de hemel, delen in zijn heerlijkheid. En de rest dan, de lasten dan. Mijn last, die licht was, en dat juk, dat zacht was, hoe zit het dan daarmee? En dat is waar het om gaat in de toekomst. Of we inderdaad, niet alleen of we kind van God zijn, want anders komen we niet eens voor die rechterstoel van Christus. Maar waar het om gaat is, of wij inderdaad dienaren geweest zijn van het nieuwe verbond, en inderdaad hem dank, hem eer gebracht hebben, te midden van de gemeente, inderdaad, juist als onderdeel van de gemeente, als leden van het lichaam van Christus, want we zouden navolgers zijn van Christus, en dus wandelen in nieuwigheid des levens, en tot heerlijkheid des Vaders. Zullen we danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor die rijke zegeningen die u ons in Christus geschonken hebt. En we danken u dat wij uit de rijkdom van uw genade delen hebben gekregen aan hem die voor allen de dood smaken zou en ook inmiddels gesmaakt heeft. Maar we danken u ook dat wij aan hem delen hebben gekregen ook in de gelijkmaking zijner opstanding. Dat we mogen weten met Christus te zijn wedergeboren tot een levende hoop, tot een onvergankelijke erfenis. En dat wij ook inderdaad zouden leven nu tot heerlijkheid van u die in de hemel woont. Wij danken u, Vader, dat wij daardoor deel hebben gekregen aan deze bediening van het nieuwe verbond. Aan deze bediening des levens. Wij danken u daarom dat wij uw woord mogen ontvangen. En in alle vrijmoedigheid ons hart mogen openstellen voor het woord van Christus. Wat u in onze harten wil schrijven. Opdat wij vervolgens ook daders des woords en zelfs daders des werks zouden zijn. Maar in de eerste plaats opdat wij uw naam zouden grootmaken, uw naam zouden lofzingen als eerstelingen van de nieuwe schepping. Wij danken u, Vader, dat wij die nieuwe schepselen geworden zijn, ineens bekwaam en nuttig gemaakt zijn tot uw dienst. En dat onze levens gevuld mogen worden met die dienst aan u. Opdat onze levens zinnige inhoud zouden krijgen, opdat we ons zouden uitstrekken naar een doel wat inderdaad eeuwigheidswaarde heeft. Wij danken u daarom, Vader, dat we uw eigendom mogen zijn. dat u ons gekocht hebt, ons uw leven geschonken hebt en dat u onze dode, sterfelijke, vernederde lichamen feitelijk levend gemaakt hebt door uw geest die in ons woont. En we danken u, Vader, dat we mogen beseffen dat juist daardoor u ons bekwaam gemaakt hebt om u te dienen. Zodat we onze levens in uw hand mogen stellen, mogen leven in afhankelijkheid van u, mogen leven uit geloof, maar in bijzonder mogen leven tot eer van uw naam. Wij danken u dan ook dat we op grond daarvan mogen uitzien naar die zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u voor die toekomstverwachting die wij mogen hebben. En inderdaad onze hoop mogen stellen op de vreugde die ook ons is voorgesteld. Wij danken u dat we hier dan ook deze middag mochten zijn. Uw woord mochten openen, bepaald mochten worden in de eerste plaats bij onze heiland zelf, maar ook bepaald mochten worden bij uw dienst onder het nieuwe verbond en bij die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wees u ook verder ons zo nabij dan in de dagen die voor ons liggen. Richt u ons oog op u, om Christus wil en uit genade. Amen.